Luisteren met eerbied naar de wet van naar het woord van God, Handelingen 9, 1 tot en met 19 moet het zijn. 1 tot en met 19. Het stond het bord niet helemaal goed, dacht ik. Maar het 1 tot en met 19 in ieder geval. Dat gaat over de bekering van Saulus en Paulus en Ananias te Damascus.
En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Heere, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen. Opdat zo hij enigen die van die weg waren, vond hij ze beide, mannen en vrouwen, zou gebonden naar Jeruzalem brengen. En toen hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen schielijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over de weg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saul stond op van de aarde, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsus, want zie, hij bidt. En heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende werd. En Ananias antwoordde: Heer, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd terstond weer ziende en stond op en werd gedoopt. Toen hij spijs genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren.
Tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 9. Handelingen 9, vers 11b, want zie, hij bidt. Van Psalm 116. Liefde gemeente, wanneer wij een vertrek binnenkomen waar iemand ligt te bidden, dan neem ik aan dat u net als ik dan toch je onmiddellijk terugtrekt. Stil en behoedzaam keer je weer terug, om de eenvoudige reden dat daar iemand aan het bidden is met de Heer, aan het spreken met de Heer, de gemeenschap heeft met de Heer, en dat is toch een intieme zaak. Wie zal het wagen binnen te blijven staan en met opmerkzame blikken de biddende gestalte waar te nemen? Want zoals gezegd, bidden is een heilige zaak. Wij storen niet iemand in deze heilige verrichting. Vanmiddag mogen we evenwel onder leiding van de Heilige Geest zelf het bidvertrek van iemand binnengaan. En dat is dan Saulus van Tarse. Wij zien hem dus liggen in het stof voor de Here. En de Heilige Geest nodigt ons zelf uit om binnen te gaan. Hij wijst ons als het ware met een uitgestrekte hand naar die gebogen gestalte. Want zie, hij bidt. Ademhaling van de ziel is toch het gebed immers. Luister dan ook goed, want als er gebeden wordt, echt en waar gebeden wordt, dan is de zaak niet hulpeloos en hopeloos. Want zie, hij bidt. Onder een drietal gedachten bezien we dit. Van wie dit gezegd wordt, namelijk Saulus van Tarsen. Tot wie dit gezegd wordt, namelijk door aan Ananias, een eenvoudige discipel in Damascus. En door wie dit gezegd wordt, namelijk door Christus in de hemel, dus de verhoogde Christus. Want zie, hij bidt. Van wie dit gezegd wordt, tot wie dit gezegd wordt en door wie dit gezegd wordt. Van wie dit gezegd wordt. Wie kent hem niet? Saulus van Tarse. Ik denk alle jongens en meisjes vanmiddag in de kerk weten best wel wie die Saulus van Tarse is. Dat is een man die zijn mannetje staat. Die een fariseer is. Die goed kon bidden, althans in eigen oog. En af wilde rekenen met de volgelingen van de Heer Jezus. Hij was er ook die op de kleding heeft gepast van toen Stefanus werd gestenigd. Hij dacht daarmee een goed werk te doen. Nu, inmiddels, als we in Handelingen 9 zijn, heeft hij ook zelfs brieven op zak. Brieven ontvangen van de hoge priester om de volgelingen van Jezus zelfs buiten Jeruzalem te mogen vervolgen. En mee te brengen, terug te brengen, zo mogelijk naar Jeruzalem. Hij verkrijgt dus deze brieven, heeft ze ook op zak en gaat met gewapende soldaten de weg op naar Damascus. Ziet u hem gaan? Even kijken naar Damascus, even kijken in gedachten naar die kinderen van God in Damascus. Hoe zouden die zich hebben gevoeld, gemeente? Denkt u dat ook even in? Dus de ene kant is Saulus, komt eraan en natuurlijk hebben ze niet zulke goede berichtgeving als wij vandaag. Je kan in een no time iets horen van de andere kant van de wereld. Maar ze hebben best wel dat gerucht vernomen. Dat Saulus, die waar blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen. Opdat zo weer enigen die van die weg waren, een eigenaardige uitdrukking, die van die weg waren. Zo worden die volgelingen van Jezus dus genoemd, vond hij hen bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Dat hebben ze gehoord. En wat zal hun reactie zijn geweest, gemeente? Misschien hebben ze best wel een keer even met elkaar gesproken, dat zal wel. Maar ongetwijfeld, en dat weet ik zeker wel, hebben ze vurig tot de Heere gebeden om verlossing. O Heere, verlos ons. Uit de leeuwenmuil. Zo staat het ervoor. En vandaag kan het nog zo zijn in de verdrukte christenen. We baden daarvoor en u doet het toch ook wel. Voor hen die verdrukt worden om des geloofs willen. Wij die nog leven in het Vrije Westen hebben ook een extra taak. Om voor hen te roepen en te vragen om verlossing. Als ze onder een machtig regime worden neergeslagen. Een keer terug tot Saulus. Reeds ziet Saulus en zijn mannen van verre de stad Damascus. Grimmig overdenkt hij hoe hij straks die aanhangers van Jezus zal vangen. Een trek van voldoening is op zijn gelaat te zien. Als hij bedenkt dat hij ze straks zal voeren naar Jeruzalem. En daar zal God, de God van Israël, toch een welbehagen hebben in dat werk wat hij mag doen. Zo denkt Saulus. De fanatieke ijveraar. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sterren sticht en grondvest op de wolken zal lachen om dat vruchteloos gewoel en spotten met de dwaze waan van Saulus. Midden op de weg, vlakbij de weg naar Damascus, wordt die onberispelijke fariseer en christenhater gearresteerd. Als een roofdier dat de prooi uit is, hijgt hij naar bloed. Zo is Saulus op weg naar Damascus om christenen te arresteren en te transporteren. Maar een bundel hemels licht, feller en krachtiger dan het licht van de middagzon, heeft hem neergeworpen. En de verheerlijkte Christus zelf heeft hem bij zijn naam genoemd. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wanneer tweemaal een naam wordt genoemd in de schrift, gemeente, is er vaak wat aan de hand. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Soms is het ook heel positief. Samuel, Samuel, hier Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen, de hielen tegen de prikkels te slaan. Zoals die ossen, die runderdieren ook, als ze geen zin hebben om die kar te trekken, achteruit slaan. En dan slaan ze met hun hielen in zo'n puntige ijzer. En dat wond en dat bloed. En zo ben jij. Wat vervolgt gij mij? Hoort u dat goed? Wie Gods kinderen aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Dat geldt. En ook als je Gods knechten aanraakt, is dat even zo. De Heere zal dat zeker bezoeken. Hier wordt het schriftwoord vervuld. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u en onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. De Heere geeft helder zicht op de dingen. Wat vervolgt gij mij? U moet maar denken, gemeente, dat Paulus echt geschrokken is, ontsteld is. U ziet Christus hier dus, dat hij zich openbaart, let wel, in zijn profetische bediening. U kent de drie ambten van Christus, nietwaar? Profeet, priester en koning. In zijn priesterlijke werk houdt hij zich hier nog schuil. Hij opent als het ware hier zijn profetische werk. Hij laat hem de heilige wet van de Heere zien. Wat vervolgt gij mij? Hij heeft in de christenen de beloofde Messias zelf, de christenen schriften, vervolgd. Dat is een ontmaskering, dat is een ontdekking, gemeente. Prediking moet ook ontdekkend zijn, ontmaskerend zijn. Die eigenrechtige fariseer, en ik hoop niet dat u het bent, die dacht met heel zijn leven voor de Heere te ijveren, krijgt u met de God te doen. En wat moet hij er diep door? Algehele overtuiging van zijn zonde en de vloekwaardigheid maken hem radeloos. Zijn ziel en lichaam beven. En dan begint genade te schitteren. Heere, wat wilt gij? Prachtig, hè? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Had hij nooit gevraagd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij mag buigen onder Gods gerechtigheid. Hij mag zich met zijn gehele hart overgeven aan de wil van de Heere. Is dit geen kenmerk van waarachtige bekering? Dat je gaat vragen ook naar de wil van God. En gemeente, op die ootmoedige vraag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal, krijgt Saulus een voorlopig en sober antwoord. Er wordt wel eens gezegd een Saulusbekering, en dan bedoelen we denk ik toch dit, dat dat een hele heftige, plotselinge bekering is, en ik doe daar niets van af. Maar als we de schrift goed lezen, dan moeten we zeggen dat ook hier een proces gaande is. Want de Heer Jezus houdt zich, zoals gezegd, nog in zijn priesterlijk ambt, als zijn borg en zaligmaker verborgen nog. Hij wordt stap tot stap geleid. Hij ontvangt slechts een eerste bemoediging. Sta op, dat is de bemoediging, en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Dat is de eerste bemoediging waar hij straks ook houvast aan heeft als hij daar worstelt die drie dagen en die drie nachten. Even nog kijken naar het verschil. Ze zitten allemaal onder de prediking, zou ik bijna zeggen. Saulus en zijn gewapende mannen. Maar er is verschil. Hoe staat het met de leden van de tempelpolitie eigenlijk? Ook zij hebben de stem gehoord. Ook zij zijn ter aarde gevallen. Ze zijn verbaasd. Maar geen geknakte mensen. Dat niet. Ze hebben de stem wel gehoord, maar niet verstaan. Ik leid dat af uit de Handelingen 22. U kunt dat thuis nakijken. Want in Handelingen 22 wordt dat verschil duidelijk gesteld tussen horen en verstaan. Wat zit daarachter? Wat mag je daaruit aflezen? Gemeente, dit. De soevereiniteit van God. De soevereiniteit van God, dat hij uitgerekend die slechtste, zou ik zeggen, die meest harde zondaar, die fanatieke ijveraar, in de kraag pakt. En die andere niet. Een felle leeuw die aanvalt op de lammeren, wordt de baktanden, zeg maar, uitgetrokken. En als je de leeuw zijn baktanden uittrekt, is die onschadelijk gemaakt. Als u je nou echt zo weet, hè, als een zondaar, als een zondares, en je zegt vanmiddag in de kerk, en je hebt het tegen de Heer misschien thuis ook al gezegd, zou het voor mij ooit nog kunnen, ik die tegen beter weten gezondigd heb, tegen licht gezondigd heb, tegen een goeddoend God gezondigd heb, dan mag u nog moed grijpen uit deze dingen. Moed grijpen uit de behoudenis van Saulus van Tarsen. Laat de Satan u niet wijs maken, gemeente, dat het voor u te laat is. Want er is behoud mogelijk voor de grootste der zondaren. Dat mogen we ook uit deze geschiedenis aflezen. En nogmaals, ik onderstreep het graag. Ook vandaag mag dat best eens een goede onderstreping hebben. Het is de soevereine tijd van God. Het behaagt hem ook Saulus te trekken en te brengen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Vanaf dat moment, gemeente, dat de Saulus is neergeveld, is hij blind. Een gebroken man. Hij strompelt de straten van Damascus binnen. Deze man vol initiatief, je zou zeggen een soort Petrusfiguur, altijd haantje de voorste, die gewend was initiatief te nemen, moet nu begeleid worden. Dat is natuurlijk een vernedering, dat voelt u wel. Dat is ook een ontgoocheling. Dat hij nu als een klein kind bij de hand wordt geleid door zijn makkers, die eigenlijk onder hem gesteld zijn. Maar juist zo, en dat is nou genade, wordt hij een geschikt voorwerp voor vrije genade. De Heere, gemeente, heeft u dat ook in de gaten gekregen. Die weet zijn kinderen wel klein te krijgen. Ja, we hebben gezongen 113 dat hij ze opheft uit de stof. En dat is ook waar. Naar prinsen plaatst en wereldgrote. Maar hij vernedert. Wie hij vernedert, die verhoogt hij. En wie zichzelf vernedert, u kent het, die zal verhoogd worden. De Heere weet Saulus van Tarsen te knakken. Dat hij een gebroken hart heeft en een verslagen geest en een gebroken hart en een verslagen geest zal de Heer niet verachten, gemeente. Het is een eigenaardig geval met die Saulus dat de Heilige Geest ons er dus bijroept om getuige te zijn van die gebedsworsteling. Kom en zie en ga mee de trap op, want beneden moeten we niet zijn. Hier in de rechterstraat, die doorgaande straat in Damascus, is een herberg. Boven in het opkamertje vinden we een blinde man. Die op zulke zonderlijke wijze hier is beland. Saulus bidt. Zijn bidden, gemeente, let wel, is een bewijs dat er een wonder met hem gebeurd is. De kamer van Saulus van Tars is een gerichtszaal geworden. En de Heer is gekomen met zijn eis. Hij at 3 dagen niet. En dronk niet. Het vaste, gemeente, vasten en bidden komt in de Bijbel voor als een wonderlijke heilige combinatie. In het Nieuwe Testament behoort het vasten tot de middelmatige dingen. Die aan de vrijheid van de christen worden overgelaten. Maar tegelijkertijd zegt het Nieuwe Testament duidelijk dat het vrijwillige vasten onder leiding van de Heilige Geest een sterke prikkel kan zijn tot het gebed. Om de toorn van God af te bidden. En berouw te tonen aan de Heer. Om plechtig te betuigen, Heer, ik heb gezondigd. Als mij geen hulp en uitkomst bleek, riep ik tot de Heer. Vasten is dus op die manier, let wel, een uitdrukkingsvorm van de praktijk der godzaligheid. Maar dat vasten is altijd verbonden, houdt u dat vast, met bidden om verzoening. En het zich verootmoedigen voor de Heer. Nou, dat heeft Saulus gedaan. Dus niet het vasten op zich, want vasten heeft geen verdienstelijkheid. Maar vasten en bidden om je geest meer te concentreren op de dingen van de Heer en zijn koninkrijk. Saulus heeft dus aanhoudend gevast en gebeden. En die man is door de Heer apart genomen. Die zelfverzekerde Saulus wordt een hulpeloos kind. Die ongelovige Jood. Tenminste in de ogen van de Heer. Die trotse Farizeeër. Die meedogenloze vervolger van de gemeente. Is een zuigeling geworden in de genade. Hoort u? Ook Paulus, Saulus, is een zuigeling in de genade geworden. Hij heeft God niets meer aan te bieden. Dan het offer van een gebroken en verslagen hart. Ja, voor die tijd heeft hij ook gebeden. Nou, maar hoe? Hij konde heel veel gebeden uit zijn hoofd als een bijzondere leerling van Gamaliel. Hij bad eerlijk gezegd niet. Hij dankte God altijd maar weer dat hij zo geweldig goed was en zich stukken beter kon voelen dan anderen. Maar Saulus heeft nu in de gaten voor het eerst dat hij een vijand is van de Heer Jezus Christus. Een fanatieke vervolger van de christelijke gemeente. Zijn verblinding is weggenomen. Hij wilde eerst toch die gehate sekte van de aardbodem doen verdwijnen. Zie nu, hij bidt. Als een pottenbakkersvat is hij verbrijzeld. Hij klemt zich ootmoedig vast aan de toezegging van de Heere. Sta op en ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Dat is het enige houvast, gemeente. Kunt u dat ook een beetje terugvinden in uw eigen geestelijk leven? Dat als het ware de donder van de wet over je heen komt in die gerichtszaal. Dan zal niet iedereen er zo diep doorgaan als Saulus, let wel, dat is niet nodig. De Heer is daar vrij in. Maar Saulus moet er heel diep door. Die wordt helemaal ontgrond. Die wordt als het ware helemaal aan de grond genageld. En hij hoort het telkens maar in die gerichtszaal reken. Maar Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En zijn hart krimpt in één als hij die woorden hoort. Zeg, Heer, wat ben ik toch een dwaas? Wat heb ik toch dwaas gehandeld, Heer? Maar dan komt ook dat lieflijke weer naar boven. Sta op. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Heren, u hebt toch gezegd dat u ook in dit kamertje zal spreken? Laat het dan horen, heren. Voelt u? Dat is de verworsteling in de bekering. En dat blijkt in het bidden. Er staat niet, zie Paulus is bekeerd, zie Saulus is bekeerd, maar zie hij bidt. Dus het geestelijke leven, ook van de bekering, komt toch uit ook, vindt zijn uitdrukkingsvorm in dat bidden. Gemeente, onze plaats moet dus naast Saulus zijn. Want zie, hij bidt. Mag ik dat eens vragen, gemeente? Kan dit ook van u gezegd worden? Kan het ook van ons gezegd worden? Echte bidden is werk van de geest. Want u weet wel net zo goed als ik dat Saulus al vele malen had gebeden, tussen aanhalingstekens. Had zijn verlanglijst ingediend, had mooie dingen gezegd tegen de Heere, maar was nooit een ootmoedige zondaar geworden. En hij was nooit door de heiligheid van God verrast. En kwam ook niet op de knieën. Maar nu door de zwaartekracht van de geest werd hij op de knieën gedrukt. Als een verloren zondaar. Zie hij bidt, gemeente. Gemeente, als je nu genade kent, dan moet je dat ook belijden, denk ik toch. Dat er ook vaak zulke biddeloze tijden zijn. Er zijn biddeloze christenen. Zijn het christenen? Dat moet u dan zelf maar uitzoeken. Maar er kan een biddeloosheid zijn, ook na ontvangen genade, dat je geen gebed erdoor kan krijgen, dat je aan de grond wordt gebracht. Die zeggen, Heer, ik kan niet eens bidden. Nou, dat moet ons tot schuld worden. Zie en kniel dan naast deze Saulus van Tarse. En zie dan dat zonder gebed geen bekering bestaat. En geen bekering ook zonder gebed. Dat je die niet los kan maken van elkaar. Dat voorkomt, ook bij jonge mensen. Als ze hartelijk gaan vragen om vergeving. Kniel met de jonge Saulus dan voor God op de grond. Vraag om vergeving van zonde. Dat het licht van Gods genade in zijn en jouw hart mag opgaan. Ja, die neemt ook tijd voor zijn gebed. In onze jachtige dagen leven hebben velen geen lust om te bidden tot God. Even bidden. O, zeker, dat kan best goed zijn, dat even bidden. Dat schietgebed. Maar er zijn ook momenten dat je echt langere tijd met de Heere bent. Mag ik eens heel even zo zeggen. Als je van je meisje houdt, dan kan het zijn dat je soms maar 5 minuten elkaar ziet. Dat kan heel veel betekenen voor je. Maar je maakt me niet wijs dat je nooit langer dan 5 minuten naast haar zit. Voelt u wel? Dus er zijn momenten dat je werkelijk dicht bij de Heere bent in het gebed. Zoals Jezus bad op een berg alleen. Gemeente, we hebben dus nu gezien wie die persoon is die nu bidt. En in wezen aangewezen wordt door de verhoogde Christus. Ten tweede, tot wie dit gezegd wordt. Tot wie wordt het gezegd? Gemeente, laten we ons verwonderen dat het een hele eenvoudige, overigens oprechte man is. Een discipel van Christus. Dat woord discipel in Handelingen overigens wordt breder genomen dan alleen de 12 discipelen. Dat ziet u hier. Het is Ananias. Hij stond uitermate goed bekend in Damascus. Met verbazing hoort hij de opdracht. De Heere komt dus tot hem. En hij moet naar die beruchte christenhater en kerkvervolger toe. Moet Ananias naar die man in het hol van de leeuw gaan dan? En wat is de informatie die hij krijgt? De informatie die deze Ananias krijgt is... En de Heer zei hem, sta op en ga in de straat genaamd de rechter. Dat is dus nog steeds voor Saulus van toepassing. En vraag in het huis van Judas naar één, met name Saulus van Tarse. En de informatie die hij krijgt, want zie, hij bidt. Dat is de enige informatie die hij krijgt wat met betrekking tot het geestelijke leven van deze Saulus. Uitermate sober informatie. Als hij spreekt over een attestatie... U weet wel, als je van de ene tussengemeente kerk gaat naar de andere tussengemeente kerk, krijg je een attestatie. Nou, als dat er nou op zou staan, want zie hij bidt. Prachtig getuigenis toch? Nou, dat is nu het getuigenis wat Ananias krijgt. Met klem wil de Heere, wil Christus Ananias op wijzen dat Saulus bidden een wonder is. Want zie, heb er toch aandacht voor Ananias. Hierzo heeft hij nog nooit gebeden, deze man. Met een gebroken hart. Hij heeft wel vele gedachteloze en geesteloze gebeden geuit. Maar dit is heel wat anders. Hij belijdt zijn schuld aan de Heere. En hij is oprecht voor God geworden in die ruimte daar in Damascus. En dan gaat deze discipel overigens nadat hij eerst heeft tegengesputterd. Als je ziet wat er staat in vers 13... 12 kan ik ook nog nemen. Hij heeft in een gezicht gezien. Dus de Heer zegt, kijk eens goed. Saulus heeft in een visioen gezien dat een man, dus de Heer laat dat zien dat hij dat eerst aan Saulus heeft laten zien. Met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordt daarop. Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heilige Jeruzalem gedaan heeft. En wat er verder volgt. Dus kunt u zich dat indenken dat Ananias dat zegt, het is niet goed. Maar kunt u zich dat met mij indenken dat dat zijn reactie is. Hij was heel spontaan in vers 10. Toen Ananias geroepen werd, dat blijkt ook dat hij de Heere kende. Zie hier ben ik Heere. Dus dat wil zeggen, ik ben tot uw dienst gereed. Maar als hij dan hoort wat de inhoud is van zijn missie, van zijn opdracht, dan krabbelt hij terug. Gemeente, dat is het. Vaak dat een dienaar of wie ook, een ouderling, een diaken, een kind van God, als we een bepaalde taak krijgen, nog wel eens een keer achter ons oor krabben. Zeggen, dat is dat nou echt wat voor mij? Maar dat moet Ananias dan toch leren, dat hij moet gaan. Wat weet een discipel eigenlijk? Wat weet een leerling van vrije genade eigenlijk? De Heere moet zoveel onderwijzen en moet onze onkunde wegnemen. En als dan de Heere doorgesproken heeft, namelijk dat deze een uitverkoren vat is, een instrument straks om naar de heidenen te gaan, en dat hij veel moet lijden om de naam van de Heer Jezus, dan wordt onder dat spreken van de Heere, wordt dat hart van Ananias gebogen. En wordt hij ingewonnen voor de opdracht die hij krijgt. Zie, Ananias gaat in de richting van Damascus. Niet alleen, maar ook in de richting van de Rechterstraat. En de deur van het vertrek in de rechterstraat zwaait open. En hij ziet daar in dat vertrek een man worstelen om gered te worden. 3 dagen, gemeente, dat is lang. Als je niet eet en niet drinkt. De Heer heeft er ook een grens aan gesteld. Het zou alles te veel zijn geworden. En wat zegt nou die Ananias? En dat vind ik zo prachtig. Ik ben naar je toegekomen, kom eens kijken hoe je het maakt. De Heere heeft me gezonden. Ziet u dat? De Heere heeft me gezonden. Hij zegt daarmee, ik was anders nooit gekomen, joh. Maar de Heere, en dat is een bemoediging geweest natuurlijk voor Saulus, want hij had dat gezicht gezien, dat visioen gezien, en nu krijgt hij een bevestiging dat het van 2 kanten werkt. De Heere werkt van 2 kanten. Ziet u dat? Zie je ook, ik denk maar aan Cornelius, die bad, en Petrus die hem wordt toegebracht. Van 2 kanten werkt de Heer. Als het goed is, krijg je een predikant uit de hand van de Heer. Dan gaat het goed. Dan wordt de gemeente voor ingewonnen en die predikant wordt er ook voor ingewonnen. En zo moet u daar ook mee bezig zijn. Zo, en zeg dan maar X of Y, want de naam is misschien totaal onbekend nog voor ons. Maar Heer, wil u geven... die hier past, die hier hoort, die u zendt. Want hij hoort het nu, de Heere heeft mij gezonden. En als dat gezegd kan worden, gemeente, dan bent u goed af. Dan krijg je ook een dienaar uit Gods hand. En dan zal het ook goed gaan, hoe het ook mocht tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid hopen. De Heere heeft mij gezonden, niet de mens. Ananias gaat daar eens om het hoekje kijken. Nee, de Heer Jezus, de verhoogde Christus, die zendt zijn knechten waarheen hij wil en wie hij wil. En als ik de Dordtse leerregels nog citeren mag, staat daar, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer, hoort u, wanneer hij wil. Op Gods tijd, gemeente, zult u dan ook een dienaar ontvangen. Houd aan, in het gebed. Laat het niet alleen een zaak van gesprek zijn. Dat kan nog ontaarden. Dat kan nog weer een heel menselijke kant krijgen. Maar de Heere wil u geven. Laat het een geestelijke zaak zijn. De dienaar die wij nodig hebben, die u hier wil hebben. Dan zal hij ook met zegen mogen werken. Gemeente, het is... enorm geruststellend voor Ananias dat hij die informatie krijgt. Ik zal nog even herhalen. Want zie, hij bidt. Dat is een uitermate geruststellende informatie. Want hieruit, zover heeft Ananias dat geestelijk echt wel door. Hieruit blijkt dat de baktanden van de leeuw nogmaals gezegd uitgetrokken zijn. Dat is de korte kernachtige attestatie van de verhoogde Christus. En God ziet het hart aan. Hij kan het weten. Heeft u een binnenkamer? Weet de Heere daarvan, gemeente? Zo worden Ananias en Saulus dus door de verhoogde Christus bij elkaar genomen. En nu eens even kijken, waarom neemt de Heere nou Ananias? Dat instrument. Dus tot wie wordt het gezegd? Nou, niet tot een apostel. Wij hadden misschien gezegd, nou, daar moet maar eens een apostel naartoe. Een krachtfiguur. En die moet maar eens even de puntjes op de i gaan zetten bij Saulus van Tarse. En dan komt het allemaal wel goed. Zo denken wij vaak ook in het kerkelijke leven. Die moet er naartoe. Of dat moet. De Heere bepaalt wie. In dit geval is het een hele eenvoudige, wel heel oprechte man. In dit visioen, dus van 2 kanten, ziet u dat de Heere ze bij elkaar brengt. En hij wil hiermee zeggen tot ons, veracht het geringste middel niet. Misschien die eenvoudige man die uw buurman is, die al er over het hoofd ziet. Die kan een geestelijke boodschap voor u, voor jou hebben. Gemeente, vraag dan ook veracht dus het geringste middel niet. Als Jezus maar wordt verkondigd, als u maar wordt verteld wat u doen moet, welke taak de Heere voor u heeft. Dat is belangrijk. Tweede wat we nog even ervan zeggen kunnen, is dat de Heere heel goed het adres weet. Want de Heere weet precies waar Saulus is. Namelijk die straat genaamd de Rechte. Daar is die. Het adres erbij. Mag ik het simpel zeggen, de postcode erbij. Tegenwoordig zou ik zeggen, de telefoonnummer erbij. En mag ik het nog verder hebben, een e-mailadres erbij. Even simpel gezegd. Hij weet dat hij daar in grote zielennood is. Dat is een moedgevende gedachte voor jou, jongen. Meisje, jij die alleen daar worstelt in je kamertje. En je moeder weet het niet. En je vader heeft het niet in de gaten. En je durft tegen je vriend niet te zeggen. En je vriendin ook niet. Maar de Heere weet ervan. Als de Heere er maar vanaf weet. Daar, in dat kamertje, zijn de worstelingen met de Heere. Om te vragen om dat nieuwe hart. Die hem aanroept in de nood. Vindt zijn gunst oneindig groot. En Saulus roept daar in zijn zielsverdriet. Twijfelde dus niet aan dat ook vandaag de Heere weet waar jij je nood signalen afzendt en opzendt naar de Heere. Twijfel aan dat de Heere u hoort, zoals u ook Saulus hoorde. Hij kent jou, uw adres, hij weet waar u woont. Zelfs kan daar de troon van de Satan staan. Denk maar aan Pergamus. Zie, hij bidt. Dat is de doorslaggevende informatie die voor Ananias zo voldoende is na uitleg van de Heere, dat hij gaarne gaat als een instrument in Gods hand wil gebruikt worden, gemeente. Misschien zijn wij ook al een instrument in Gods hand. Christenen, ambtsdragers, wees gewillig om de u door God bevolen opdracht in gehoorzaamheid aan hem te volbrengen. Is het niet wonderlijk dat de Heer juist langs deze weg Saulus meer geschikt maakt om hem in het geloof te versterken? Dus Saulus wordt door een eenvoudig man geholpen, middelijkerwijs. En hij heeft nooit gezegd, dat veracht ik. Nee, dat heeft hij mogen zien als leiding van de Heer in zijn leven. Dat kan zijn dat korte bezoekje, dat huisbezoek, die prediking. Jij als leider misschien van de vereniging. Je kan gebruikt worden in de dienst van de Heer. Zeg niet, dat is niet zo belangrijk wat ik doe. De Heer kan het allemaal gebruiken. Moeder, uw gebeden thuis. Voor uw kinderen. Misschien ook wel voor dat kind, voor die jongen. Voor die dochter die ver van de Heer de weelde zoekt. Kan zijn dat hij door uw gebed weer op het spoor mag komen van de Heer. Gemeente, dus twee dingen hebben we nu gezien. Namelijk dat Saulus degene is van wie het gezegd wordt, zie hij bidt. Tot wie het gezegd wordt is dus die Ananias. En nu willen we nog een ogenblik bezien door wie dit gezegd wordt. Wie zegt dit eigenlijk? Want het is best belangrijk van wie je de informatie krijgt. Want een mens kan zich vergissen. Een mens kan zich vergissen wanneer hij zegt, want zie hij bidt. Het kan soms achteraf nog blijken dat het geen echt gebed was, toch? En dat we wel gevouwen handen zagen. En dat we wel gebogen knieën zagen. En misschien ook wel tranen. Maar toch niet waarheid was in het binnenste. Daarom is het zo belangrijk dat we vragen, wie zegt het nu? Dat is de verhoogde Christus. De getrouwe getuige. Die zich nooit vergissen kan. En die een onfeilbaar getuigenis geeft. De verhoogde Christus ziet vanuit de hemel neer op de verslagen Saulus. En hij is het die Saulus tot bekering bracht. Het is zijn werk door zijn geest. En daarom is het waar. Hij zegt, ik sta er zelf voor in, Ananias. Het staat op recht en waarheid. Paul, als op onwrikbare steunpilaar. Ik heb de geest uitgestort met Pinksteren. En het is mij welbehagen deze man te gebruiken als instrument in mijn hand. Gemeente, even terzijde. Mag dat nou ook van ons gezegd worden? Wil u dat meenemen naar huis? Want zie, hij bidt. Is dat nu in de hemel bekend dat jij een bidder bent? Is dat in de hemel bekend dat jij de Heere aanroept? Want als mensen dat zeggen, je moeder, je vader, de dominee, wie ook maar, dat kan nog feilbaar zijn. Dat kan je nog vergissen. Maar als de Heere jouw gebeden kent en hoort, dan is dat ook van toepassing wat hier staat. Want zie, hij bidt. Laat dat getuigenis er mogen klinken. Dat de geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen van God zijn. Gemeente, het is dus het eigen werk van de Heer Jezus Christus. Die er alles voor gedaan heeft. Geleden heeft. En ook gestorven is, maar ook opgewekt is. Ten derde dagen naar de hemel. En is ook ten derde dagen opgestaan is. En daarna naar de hemel is gegaan. En de geest heeft uitgestort met de Vader. Gemeente, dat is het werk. Het machtige werk van de verhoogde Christus. Zie, hij bidt. Hij heeft een behagen in om zijn eigen werk te zien. God heeft er genoegen in als hij ziet dat door zijn macht en door zijn kracht iemand krachteloos wordt, hulpeloos wordt en roept om genade. Dat is zo'n heerlijk werk wat Christus doet. Daarin wordt hij verheerlijkt, gemeente. Zijn macht is niet te stuiten. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar die macht gaat ook samen met zijn liefde. Als zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Zijn liefde tot zondaren is ondoorgrondelijk. Zijn zondaarsliefde redt van de eeuwige dood. Daartoe kwam hij toch op aarde. Daartoe is hij gekruisigd en gedood. En daartoe is hij ook opgestaan, gemeente. Gemeente, ziet u het? De macht en de liefde. En ik voeg er nog één woord aan toe. Drie woorden. Macht, liefde, barmhartigheid. Want Saulus zegt later, als hij Paulus heet, de kleine. Ja, de kleine betekent dat Paulus. De kleine zegt, mij is barmhartigheid geschied. Het is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te redden, waarvan ik de voornaamste ben. Mij is barmhartigheid geschied. Dan gaan de deuren van de genade open, gemeente. Dat mogen we ook zien als deze verheerlijkte Christus. Want zie, hij bidt. En die belijden moet dat hij dat gebed mag kennen. Die hoort van de getrouwe getuigen dit ook. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Overstokte zondaar, hoort u het. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En u die belijden moet naar ontvangen genade. Ik bid vaak niet echt. O zie, hij heeft macht u te laten bidden zoals het behoort. Hij wil u leiden en leren in dat gebedswerk. Hij kan bidden als geen ander. Hij bad op een berg alleen. Hij bad aan het kruis voor zelfs verblinde, verstokte zondaren. Zoals Saulus. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Hij bidt nu eisend, gemeente, in de hemel. Want hij heeft alles volbracht voor de zijnen. Vader, u hebt ze me gegeven. Breng ze op de knieën. Dat is de macht van Christus. En de liefde die tot biddeloze bidders uitgaat. Biddeloze mensen. Hij wil van vervolgers predikers maken van vrije genade. Opstokers en rebellen maakt hij tot volgelingen. En hij leert ze pleiten op het volbrachte werk, zijn liefde is niet te doorgronden. En zijn zondaarsliefde redt van de eeuwige dood. Maar zegt u, mag ik wat tegenwerpen, dominee? Mijn haat kan niet overwonnen worden. Echt wel. Mijn koudheid kan niet wijken. Ik heb zo'n bevroren hart. De kerkdienst doet mij niets, zegt die jongen. Toch kan het. Toch kan het dat de Heer dat koude hart gaande maakt. Je ziet het toch maar aan Saulus van Tarsen. Het is alleen door de macht en de liefde samen van deze verhoogde Christus dat de sneeuw voor de zon smelt op de bergen, waar de koude vorst heerste en waar het vriest, gemeente. Zie op de liefde van de Heere Jezus Christus voor de grootste de zondaren. Zoals Saulus, mij is barmhartigheid bewezen. De Heere zag om naar Saulus. En hij wil u ook nog bidders geboren doen worden in Sion. Gemeente, elk waar gebed is vrucht. Elk waar gebed is vrucht van de Heere Jezus voorbeden. De Heere Jezus in de hemel bidt. Die ook, zegt Paulus, voor ons bidt. Hij bidt voor die zondaren. Die uitverkoren heeft een eeuwige leven. En ze zullen ook gaan bidden. Al zou ze het nu nog niet doen. Hij brengt ze op de knieën. Heer Jezus zorgt ervoor, de verhoogde Christus zorgt ervoor dat zijn werk voortgaat. Echt waar. Is uw gebed nogmaals, ik vraag het nog één keer, in de hemel bekend? Want de Heere kan zich niet vergissen. Want zie, hij bidt. We zien hierin dus, ik vat samen zijn eigen werk. Christus verheerlijkt, wordt erin verheerlijkt. Zijn macht, die niet te stuiten is. Zijn liefde, die niet te beschrijven valt. Zijn barmhartigheid, die ondoorgrondelijk is. Zijn onfeilbare getuigenis, wat op grond van de schrift waar is, zijn voorbeden voor arme zondaren. En hierin blijkt de heerlijkheid van Christus toch, dat hij hoe meer bidders heeft, hoe groter het, beter het ervoor staat. Hoe meer bidders, dat betekent meer parels aan de kroon van de Heer Jezus. Zo gaat hij zijn zegentocht, ook in deze wereld, waar velen dus vijandig blijven tegen vrije genade. Ik rond af. Ziet u dat eenzame bidvertrek nog even voor u? Ziet u die opstandeling geknakt daar liggen? Wat is daar allemaal van geworden? Weet u toch wel. Vanuit die verkiezende liefde van God, die hem op de knieën bracht, die hem liet zien zijn schuld en zonde, maar ook de toevlucht leerde nemen tot de Heer Jezus. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Van daaruit heeft Christus de lijnen getrokken naar het zendingswerk. Door de wereld heen, de toenmaals bekende wereldgemeente. Uw koninkrijk om. De krachtlijnen van zijn koninkrijk zijn alle oorden en windstreken uitgegaan. De heerlijkheid van Christus is via Paulus ook voortgegaan. En telkens weer openbaart Christus zich in biddende mensen. En Paulus mocht ook het middel zijn om velen te mogen toebrengen tot de gemeente die zalig werd. Uw koninkrijk komen. Altijd zal het weerstand zijn en tegenstand. In Den Wouden, maar waar ook niet. Waar overal. Waar het woord recht gesneden wordt, moet u ook rekenen op tegenstand. Maar God gaat door. Hij zal zijn almacht tonen. Bid of zijn huis mag vol worden. Dat Christus mag worden verheerlijkt. En de zondaar in het weg van het gebed de zaligheid mag ontvangen. Gemeente, mag ik nog één keer vragen, kent u zo dat gebed? Mag de Heer dat van u zeggen van jou? Je houdt het misschien zelf niet voor. Maar als de Heer het nou tegen je zegt vanmiddag, want zie, hij bidt. Het is bidden wat ik je geleerd heb. Dan zal hij ook gebruiken in zijn dienst. Hoe en waar je ook maar een plekje kreeg in de maatschappij. Het is de heerlijkheid van Christus, van zijn genade. De Heer over ons doet schitteren als we hem kennen. Biddend knielen voor zijn troon. Dan aanbidden we zijn wegen en roemen we in zijn majesteit. Hij ziet van ver met gramschap aan, jazeker, de ijdele waan der trotse zielen. Maar, en dan mag je dit zeker weten, hij slaat of schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Amen.